De reden, broeders en zusters, waarom ik eens vorig jaar in december de vrijmoedigheid vond om een aantal boodschappen door te geven uit dit bijzondere boek Zacharia, is omdat ik in het lezen ervan in mijn stille tijd eigenlijk zo getroffen werd door het feit dat er zo'n overeenkomst is, zo'n treffende overeenkomst tussen de toestand waarin Gods volk op dat moment verkeert. Ze zijn teruggekomen uit de Babylonische ballingschap al een tijd en ze zijn bezig met de wederopbouw van de tempel. En ik was erdoor getroffen hoe dat zij zich voelden op dat moment. Ze waren een beetje teleurgesteld. Ze hadden verhoopt dat de Heere echt veel meer met hen zou zijn. Want nu ze terug waren in het land, was er eigenlijk niet zoveel veranderd. Had geen verandering teweeg gebracht in het land. En het leek er eigenlijk zelfs op dat het nog maar steeds moeilijker en moeilijker werd. Ze stelden zo weinig voor, ze hadden zo weinig invloed, er kwam zo weinig verandering. En dat was toen wat op dat moment, en ik denk nog steeds ook onder ons voor een stuk, in de onderbuik leeft, als ik zo mag zeggen. Dat wij net zoals Gods volk eigenlijk een beetje teleurgesteld zijn in het feit dat wij als evangelische christenen zo weinig invloed hebben, zo zwak zijn. Ik vraag me soms af van moest de Heere ons getuigenis, en niet alleen in deze plaats, maar ook op andere plaatsen in Vlaanderen wegnemen, wat zou het verschil zijn? Daar wil ik bijna niet echt over nadenken. Maar ik geloof dat wij samen ook met elkaar overweldigd zijn, net zoals zij eertijds, dat de wereld rondom ons zo op ons afkomt, zo overweldigend, zo overmachtig lijkt, en wij zo zwak en krachteloos. En bij hen rees de vraag, waar is de Heere God? Heeft de Heere God ons dan toch in de steek gelaten? We gaan het misschien hier niet luid oproepen, maar misschien vragen we ook, Heere God, wat ben je in dit alles? Wat ben je toch? En we hebben gezien dat de Heere God zijn antwoord allereerst tot Gods volk kwam in 7 visioenen. Visioenen waarin hij eigenlijk hen wilde oplichten uit hun situatie en laten zien wat zijn plan met deze wereld is, hoe hij zijn volk ziet in deze wereld. Want ze waren zo overweldigd door alles wat ze zagen en zo gericht op zichzelf, zo bekrompen in hun eigen klein wereldje, dat de Heer die visioenen heeft om hen daaruit te lichten. Om hen oog opnieuw te laten krijgen voor zijn werk en zijn plan en zijn bedoelingen. Want hij wil dat het hart van zijn volk opnieuw zo uitgaat naar hem. Dat ze weer op hem gaan vertrouwen. En weer gaan zien naar wat hij aan het doen is. En niet zo op zichzelf gericht zijn en op de dingen van het moment waardoor ze overweldigd waren. En 2 jaar verstreekt er, Zacharia hoofdstuk 7, 2 jaar is er voorbij. En ondertussen hebben ze de moed gevonden om de tempel terug, het werk verder te zetten. Ze zijn beginnen met herbouwen. En tot een grote verbazing lijkt het alsof die tempel toch nog zal afgeraken. Ze zijn een beetje verwonderd. En ze zijn al die jaren aan het vasten en aan het rouwen geweest en aan het weeklagen over het verlies van de tempel van weleer, dat die verwoest is geworden, de ballingschap is gebeurd. Ze hadden geregelde tijdstippen waarop ze samenkwamen voor het aangezicht van God en daarover rouwden. Maar nu dat ze zagen dat de tijden aan het veranderen waren, stelden ze de vraag maar, als de tijden nu aan het veranderen zijn, als die tempel er dan toch komt, die nieuwe tempel, geeft het dan al eigenlijk zin dat wij verder gaan met vasten? Dat we blijven terug achter ons kijken, blijven rouwen en weeklagen over alles wat er gebeurd is? En ze gaan met die vraag in Zacharia hoofdstuk 7 naar de profeet Zacharia, hebben we de vorige maal overdacht. En dan komt de Heer zijn verrassende antwoord in hoofdstuk 7, want hij antwoordt niet met ja of nee, hij antwoordt met een wedervraag en hij zegt hen, beste mensen, waarom doen jullie dit? Doen jullie dit voor jezelf of doen jullie dit voor mij? En dat was ook de vraag die een aantal weken in dringen aan ons toe kwam. Als we hier zijn vanmorgen, doen we het voor onszelf of doen we het voor de Heer? Wel, laten we eerlijk zijn. Als we achteraf een samenkomst evalueren, wat bepaalt het of dat het goed geweest is of slecht, om het maar eens in extreme te stellen? De maatstaf is of ik er iets aan heb gehad. Zitten we dan niet op hetzelfde spoor als die mensen waarvan de Heer hen een dringende vraag stelt en zegt, doen jullie het voor mij of doen jullie het voor jezelf? Kijk, wat de Heer wederom zoekt, wanneer hij die vraag stelt, is ware godsdienst. Hij wil zo graag dat ze Hem zoeken, dat ze Hem zoeken te behagen. Hij wil zo graag dat ze horen naar Zijn woord. Hij wil zo graag dat ze ware godsdienst laten zien. En dat is ook loyaal zijn naar de Heere God toe, maar dat is ook loyaal zijn, hebben we overdag de vorige maal, naar broeders en zusters. Liefde en barmhartigheid betonen, het goede zoeken voor elkaar, dat is wat de Heere zoekt te bereiken. De Heere wil dat zijn volk, wil de ogen, beter gezegd, opengaan voor het feit dat ze zo op zichzelf gericht zijn. Dat al hun godsdienstige oefeningen eerst zichzelf op het oog hebben. En niet zozeer de Heer, dat wil hij laten zien. En hij wil ook laten zien dat ze erin falen. Om zijn karakter te betonen onder elkaar wie hij is. Ten aanzien van elkaar. En in het laatste stukje dat we gelezen hebben van hoofdstuk 8, trof het me weer dat de Heer dat weer over begint. We hebben het gelezen in vers 16. Hier moeten jullie aanhouden, spreek de waarheid tegen elkaar. Bewaar de vrede door eerlijk en rechtvaardig recht te spreken. Wees er niet op uit om een ander kwaad te doen en laat je niet verleiden tot mij niet. Want daar heb ik een afkeer van, of zoals u in NBG-vertaling zegt, dit alles haat ik. Sterke uitdrukking. En misschien komt de vraag bij u op die ook bij mij opkwam. Van Heere, waarom hamer je dat zo op? Heere, ben je daar niet over aan het doordrammen? Iedere keer maar weer opnieuw. Maar toen kwam uiteindelijk het antwoord, of gingen mijn ogen open voor het antwoord in hoofdstuk 8. En dat hoop ik vanmorgen met u te delen. Want de Heere zegt daar, maar nu luidt het woord van de Heere van de hemelse machten. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, ik brand van liefde voor Sion. Met vurige liefde neem ik het op voor Jeruzalem. Dit zegt de Heer, ik keer terug naar de Sion en ik kom in Jeruzalem wonen. Stad van trouw zal Jeruzalem heten en de berg van de Heer van de hemelse machten, een heilige berg. De Heer had al aangekondigd in de visioenen zoals we hebben overdacht, dat hij zou terugkeren naar zijn volk en dat hij opnieuw onder hen zou komen wonen. Maar wat we hier zien, is wanneer dat de Heer tot zijn volk terugkomt, dat dat uiteindelijk een totale verandering betekent. Waarom denk je dat die nieuwe namen gegeven worden, dat er gesproken wordt over een stad van trouw en over zijn heilige berg? Als God tot zijn volk komt, leidt dat automatisch tot een enorme verandering. Gods volk ondergaat dan een metamorfose, om het zo te zeggen. En dat is ook uiteindelijk wat de les van de geschiedenis leert, broeders en zusters. Wanneer de Heere, zowel in de geschiedenis van zijn volk, voor het kruis, als na het kruis, zijn volk opnieuw bezoekt in vernieuwing, of in opwekking, zoals u het dan noemt, dan zie je dat het getuigenis van God op aarde een ware gedaanteverwisseling ondergaat. En die zijn altijd heel belangrijk geweest in heel de geschiedenis van Gods volk. Want we zouden hier niet zitten vanmorgen, broeders en zusters. Had de Heere in het verleden, in perioden dat het allemaal maar weinig voorstelde, het getuigenis maar zwak was, er donkere en duistere perioden waren, had hij dan niet gekomen en tot zijn volk opnieuw gezocht en had hij dan niet opnieuw een vernieuwing gewerkt onder hen. Kijk, wanneer Gods volk zich van de Heere afwendt, dat gaat geleidelijk aan, dan zie je dat de Heere keer op keer in opwekkingen terugkomt tot zijn volk. En wat doet hij dan? Dan gaat hij werken in hen, dat wat hij zoekt. Trouw en heiligheid. Dat is wat de Heere hier nadrukkelijk laat zien. Hoe in de afgelopen 2000 jaar, als u een klein beetje de geschiedenis kent, zijn er heel veel perioden geweest waarin Gods getuigenis, Gods kerk, geleidelijk aan afgleed. Er donkerheid kwam. Er droogte kwam, onderlinge verdeeldheid kwam, periode waarin dat het getuigenis heel weinig invloed had en nog heel weinig voorstelde in deze wereld. Maar gelukkig zijn er dan momenten geweest waarin dat de Heere God opnieuw zijn volk heeft bezocht en op wonderbaarlijke wijze zichzelf heeft geopenbaard in een geweldige ommekeer die hij werkte onder zijn volk. Na de donkere en duistere tijden van de middeleeuwen kwam er die geweldige vernieuwing onder Luther en Calvijn en Zwingli, om maar enkele namen te noemen, die uiteindelijk een geweldige opleving, een volledige hernieuwing betekende voor het christendom in gans Europa. En daar genieten we tot op vandaag nog steeds de vruchten van. Wat zou de wereld zijn, broeders en zusters, had de Heer in de 17e en de 18e eeuw niet opnieuw zijn volk bezocht? Want die grote zendingsbeweging, het feit, we vinden dat nu een gewone zaak, dat er overal zendelingen naartoe gaan om Gods boodschap uit te dragen, Gods evangelie uit te dragen. Maar weet je dat die grote uitzending nog maar 250 jaar oud is? En het gevolg is van het feit dat God weer opnieuw naar zijn volk omzag, hen bezocht, en dit grote werk onder hen is begonnen. Als we dat dan met elkaar zo kort overdenken, komt er dan geen verlangen in uw hart op dat de Heere God opnieuw in de 21ste eeuw zijn volk bezoekt met een opwekking en een vernieuwing, broeders en zusters. Want dat is de hoopvolle boodschap van het boek Zacharia, dat de Heere God terugkeert tot zijn volk en vernieuwing schenkt op momenten dat het allemaal op een laag pitje staat, zwak is, niet ver voorstelt en eigenlijk het getuigenis van God weinig of van geen betekenis is in deze wereld. Er worden in onze dagen heel veel opwekkingssamenkomsten ingericht. We krijgen daar post van en gemeentes werken samen, stellen programma's op, richten speciale bidstonden in en dergelijke meer. En dat zijn op zich allemaal heel goede initiatieven die bevorderlijk zijn voor het getuigenis van God in Vlaanderen. Maar één ding kunnen we met stelligheid zeggen, en dat is wat Zacharia ons leert, dat een opwekking er alleen komt op Gods initiatief. Een opwekking, een vernieuwing, is geen werk van mensen, maar dat is een werk van de Heere God. En de reden daarvan, en de oorsprong daarvan, en dat trof mij zo bijzonder, en ik hoop dat het ook uw hart treft, vinden we in vers 2. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Ik brand van liefde voor Sion. Met vurige liefde neem ik het op voor Jeruzalem. Dat is de bron, broeders en zusters, waaruit die levensmakende wateren opwellen en worden tot hopelijk ook opnieuw een rivier voor de gemeentes in Vlaanderen en eigenlijk voor de hele maatschappij. De hele samenleving in Vlaanderen zal er ook niet onaangeroerd door blijven. De bron van die levensveranderende zegeningen, zo leren we hier, die wordt gevonden in het hart van onze God en nergens anders. En het trof mij in dit stuk dat er twee dingen zijn die van de Heere God zo naar boven komen, die iets moois laten zien van het hart van God. En het is, kort samengevat, Gods kracht en Gods passie. Heb je erop gelet hoeveel keer dat de Heere hier zichzelf noemt, de Heer van de hemelse machten? Komt iedere keer weer opnieuw terug. 52 keer in dit ganse boek. Al 18 keer in het hoofdstuk dat we nu met elkaar een stukje uitgelezen hebben. Kijk, wat dat er ook mag gedacht worden, of wat dat mensen ook menen te kunnen doen, met alle goede inspanningen, het is alleen de Heere God die een opwekking onder Gods volk kan realiseren. God is de Heer van de hemelse machten en Hij kan alleen doen wat Hij belooft hier aan zijn volk. En niets of niemand zal of kan hem daarvan weerhouden. Dat is wat we hier nadrukkelijk mogen zien. En dat is zo'n belangrijke boodschap, broeders en zusters, wat we moeten leren van onder de indruk te komen. Ik moest hierbij denken aan dat moment dat de Heer Jezus zijn discipelen bij zich roept. Net wanneer hij naar de Vader gaat vertrekken, roept hij zijn discipelen samen. En hij geeft ze een opdracht. En die opdracht kent u wel in Matteüs hoofdstuk 28, vers 18 tot 20. Ik zal hem u voorlezen. En Jezus kwam naar hen toe en sprak hen de woorden: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, maak alle volken tot discipelen, hen dopen tot de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hen lerend te bewaren alles wat ik u heb geboden. En zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de eeuw. Heb je er al eens een moment bij stilgestaan, broeders en zusters, voor welke enorme uitdaging dat handjevol mensen daar stond? Zo'n provocerende boodschap, Jezus is Heer, gaan verkondigen in het Romeinse Rijk, waar de keizer Heer was. Maar alles verandert, als je ziet wat de Heer Jezus eerst zegt, voordat hij hen die opdracht geeft. Dat zegt de Heer Jezus, want dat maakt het grote verschil. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen. De machthebbers van deze wereld, de overheden van deze wereld, zouden dit werk dat God zou beginnen, zeker weerstaan. Maar wat zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen? Wees niet bang. Ik bezit alle macht in hemel en op aarde. En ik ben met jullie tot aan de volleinding van de eeuw. Ik denk dat dat heel bemoedigende woorden zijn, ook voor ons. En het had zijn uitwerking. Wel aan het einde van het boek De Handelingen vind je dat er gezegd wordt dat die handjevol discipelen de wereld op zijn kop zetten door een volharding en een getuigenis van de Heer Jezus Christus. Marcus in zijn evangelie heeft ons de sleutel hoe dat dit zo succesvol kon zijn. Hij zegt aan het eind van zijn evangelie, aansluitend op wat we net gelezen hebben uit Matteüs, de Heer Jezus dan, nadat gij tot hen had gesproken, de zendingsopdracht, werd opgenomen in de hemel en hing zitten aan de rechterhand van God. En zij, de discipelen dus, gingen uit, predikten overal, terwijl de Heer meewerkte en het woord bevestigde door de tekenen die daarop volgden. De Heer was met hen, zoals hij had beloofd. Hij is de initiatiefnemer. En ook in het stuk dat we vanmorgen gelezen hebben, zien we dat. Wat zegt de Heer van zichzelf in vers 7 en vers 8? Ik zal hen bevrijden, zegt hij. Ik zal hen terugbrengen. Ik zal hun God zijn in onwankelbare trouw. Ik zal. Dat zegt de Heer. En deze beloftes, broeder en zuster, die zijn we alle tijden. Deze beloftes horen onze harten echt in beweging te brengen. Ik zal mijn volk redden, zegt de Heer, uit de zinloosheid van de 21ste eeuw. Ik zal mijn volk terugbrengen tot mezelf. En ik zal hun God zijn in onwankelbare trouw. Kijk, die woorden, die belofte die de Heer geeft door het profetische woord van Zacharia, en dat hij zal vervullen door de persoon van de Heer Jezus, die klonken in de dagen van Zacharia, het volk zeer ongeloofwaardig in de oren. Kijk maar in vers 6. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, ook al lijkt het jullie, die van dit volk nog over zijn, nu onmogelijk. Waarom zou het voor mij onmogelijk zijn? Dat is iets wat je keer op keer terugvindt. Dat wanneer de Heer beloftes maakt, Gods volk een zeer terughoudende en sceptische houding heeft en twijfelachtig staat tegenover wat de Heer zegt. Soms lijken Gods beloftes in onze ogen, broeders en zusters, te mooi om waar te zijn. En dat is al door heel de geschiedenis zo. Weet je nog, toen dat Abraham en Sarah bezocht werden van die engelen, en er gezegd werd tegen Abraham dat zijn vrouw het jaar daarop een kind zou baren? Mens was al op hoge leeftijd. En ze was mee aan het luisteren op een afstand. En ze viel bijna op haar rug van het lachen toen dat ze het hoorde. Gods beloftes, die lijken ons vaak zo te mooi om waar te zijn. Ook voor ons, broers en zusters. Ons vertrouwen blijkt zo vaak heel klein te zijn in onze God. Kunnen we geloven met elkaar dat de Heere bij machte is om vernieuwing te schenken, zoals hij dat zoveel malen heeft gedaan, voor het kruis en na het kruis voor zijn volk? Geloven we dat? En misschien zei hij van Maurice Jos, is dat niet een beetje te arrogant om dat te claimen voor onszelf in de 21ste eeuw, nu hier in Nieuwpoort en in Vlaanderen, dat de Heere ons een opwekking en een vernieuwing zal geven? Misschien wel, want het is nuttig om te zien dat we niks hebben om ons te beroepen naar de Heere God toe. De Heere God is ons absoluut geen opwekking verschuldigd. Want ook onze geestelijke toestand, we moeten niet denken dat we beter zijn, is niet beter dan het gelovig overblijfsel in de dagen van Zacharia. Ook wij zijn qua ingesteldheid evenzeer op onszelf gericht, zijn even zondig als hen en blijken, denk ik toch in de praktijk, veel meer dat we willen toegeven, veel meer gekenmerkt te zijn door ongeloof dat we van onszelf beseffen of willen toegeven, net zoals zij in die dagen. Welke hoop hebben we dat de Heere God ons zal bezoeken en ons zo'n vernieuwing geven? Dat de Heere een herleving zal schenken in ons land? Welke hoop hebben we? Als eerste kunnen we zeggen dat we geen recht hebben om dat te claimen. We kunnen er geen recht op beslag op leggen, beter gezegd. hoeveel oppakkingssamenkomsten dat we ook mogen houden, of hoeveel bidstonden dat we ook met elkaar organiseren. En het is iets wat je van God absoluut niet kan afdwingen. De enige bron waaruit het voortkomt, hebben we gelezen, is Gods hart. Ik brand van liefde voor Sion. Met vurige liefde neem ik het op voor Jeruzalem. Dat is de enige reden waarom de Heere God terugkeert tot zijn volk, wanneer alles op een zeer laag pitje staat en alles zo zwak en zo krachteloos rijkt. Ik vind het een van de meest merkwaardige verklaringen over de liefde en het hart van God, dat hij zegt, ik brand van liefde. Met vurige liefde neem ik het op voor Jeruzalem. De gevoelens die God voor zijn volk koestert, is een vurige passie, zo vinden we hier. God is een jaloerse God. En jaloersheid, dat geeft bij ons een negatieve naklank. Maar wanneer dat de Heere God, een jaloerse God, gaat werken, heeft dat geen negatieve naklank. Of is dat niet negatief? De Heere God wil ons een blik laten werpen in zijn hart vanmorgen, beste vrienden. Hij zegt, mijn hart is voor jullie, Gods volk, absoluut niet veranderd. Hoewel dat jullie hart, net zoals mijn volk eertijds, niet volkomen aan mij uitgaat, denk maar aan hun vasten, toch is mijn hart onveranderd, is mijn liefde onveranderd voor jullie. En God kan het als het ware niet langer niet meer aanzien, dat vond ik zo treffend in deze uitdrukking. God kan het niet langer niet meer aanzien. Hij kan het niet langer aan, die verwijdering die zo ontstaan is tussen hem en zijn volk, door hun eigenzinnigheid en weerbarstigheid hebben we de vorige keer gezien. Zo passioneel brandt God het hart voor zijn volk, dat hij dat niet langer kan aanzien. Hij zal werken. God zal werken in ijver. Maar broeders en zusters, het is een ijver die we hier zien om een verloren liefde. God wil de verloren liefde van het hart van zijn volk voor hemzelf terugwinnen. De liefde van Gods volk, die behoort God alleen toe. En op dat moment gaat Gods volk, hun hart, niet volkomen naar hen uit. Dat vinden we zo hier. En ik denk dat niemand van ons die gehuwd is en die zijn geliefde man of vrouw gaat moeten delen met een ander dat gelukkig mee zou zijn. Ik denk dat een ménage à trois, zoals we zeggen, onder ons christenen geen alternatief is. Ik denk dat er niemand van ons dat zou appreciëren wanneer het zijn huwelijksrelatie in geding komt door een derde partij. Dan zouden wij net zoals de Heere jaloers worden en ijveren voor onze geliefde. Want dat is op dat moment de gepaste emotie. En dat zien we ook bij God zijn volk, wanneer hij ze moet delen met anderen. Als de Heere God zijn volk moet delen met anderen, dan vinden we dat de Heer zijn hart bedroefd wordt. En dat hij toornig wordt in zijn jaloersheid. En dat hij zijn toorn op een onbarmhartige wijze uitstort over zijn volk. Daar herinnert hij ook hen aan. Kijk maar in vers 14. Want dit zegt de Heer van de hemelse machten, toen jullie voorouders mijn woede opwekten, nam ik me voor dit volk kwaad te doen, zegt de Heer van de hemelse machten. En dat heb ik ook gedaan, zonder erop terug te komen. Kijk, Gods almacht en Gods passie, dat zijn twee wonderlijke kenmerken van die God die ons heeft gekocht met het bloed van zijn Zoon. Hij is niet alleen bij macht om een opwekking te werken. Hij heeft niet alleen de almacht om vernieuwing te brengen onder zijn volk, maar zoals we ook hier zien, geeft hij om zijn volk. Hij is vol en erbarming en medelijden wanneer het getuigenis op een laag pitje staat en zijn volk in zwakheid en krachteloosheid verkeert. Dat vinden we hier. En daarom kan hij het niet langer niet meer aanzien. En dan zegt hij in vers 15, maar nu heb ik me voorgenomen om het volk van Jeruzalem en Juda goed te doen. Geef dus de moed niet op. Ik vond dat zo treffend. We mogen onze hoop nooit verliezen, broers en zusters, hoe klein, hoe weinig invloedrijk we ook zijn. We mogen onze hoop nooit verliezen. Weet je waarom? Omdat God niet veranderd is. Wij veranderen, spijtig genoeg, maar God verandert niet. God belooft zijn volk te bezoeken, in hun krachteloosheid, in hun zwakheid. En zijn arm is niet verkort. Hij is nog altijd dezelfde God. En zijn liefde en zijn passie, die is nog steeds niet afgekoeld. Die is nog altijd hetzelfde. Maar hoe moeilijk is het om daarop te vertrouwen? En niet ons te verkijken op de omstandigheden. En daarom zegt de Heer ook dat ons heb goede moed. Blijf hopen. Blijf uitzien. Mijn liefde, mijn kracht is niet veranderd. En als we daar een oog voor krijgen, dan wil de Heer dat we daar ook een praktisch antwoord op geven. Als we echt onder de indruk zijn van Gods liefde voor ons, die onveranderlijk is, als we onder de indruk zijn van zijn almacht en zijn kracht, dan wil de Heer dat we daar ook een antwoord op geven. En wat is het antwoord? Vers 16. Hier moeten jullie je aan houden, zegt hij, spreek de waarheid tegen elkaar. Bewaar de vrede door eerlijk en rechtvaardig recht te spreken. Wees er niet op uit om een ander kwaad te doen en laat je niet verleiden tot mijn eed, want daar heb ik een afkeer van, spreekt de Heer. Ik haat het, zegt hij in de oude vertaling, als ik het zo mag noemen. En het viel mij zo op dat die woorden bijna identiek zijn aan wat de profeet Zacharia in het vorige hoofdstuk al had gezegd. En dat viel mij zo op, in hoofdstuk 7, vers 9 en 10 hadden we dat al gezien. Dit zegt de Heere van de hemelse machten, spreek eerlijk recht, wees goed en zorgzaam voor elkaar, onderdruk geen weduwen en wezen en ook geen vreemdelingen en armen en wees er niet op uit om een ander kwaad te doen. Daar hebben we gezien dat dat de boodschap was die de Heere God door de profeten, door heel de geschiedenis van Israël, keer op keer aan hun hart had voorgehouden. En wat deed Gods volk? Ze leggen het gewoon naast zich neer. En opnieuw zien we dat de Heer hetzelfde woord spreekt. Eigenlijk zegt de Heer tot zijn volk dit. Zien jullie er naar uit dat ik jullie kom bezoeken? Verlangen jullie ernaar dat ik jullie zal veranderen en vernieuwen? Wel, zegt de Heer dan, vertrouw dan allereerst dat ik absoluut niet veranderd ben. Mijn kracht is nog steeds dezelfde. Mijn hart is nog even vervuld voor jullie allen. En als ik tot jullie kom, dan zal ik jullie doen veranderen. Jullie stad, jullie samenleving, jullie gemeente als christenen zal een metamorfose ondergaan. Dat hebben we gezien in vers 3. De Heer zegt, ik keer terug naar Sion. En ik kom in Jeruzalem wonen. Stad van trouw zal Jeruzalem heten. En de berg van de Heer van de hemelse machten. Een heilige berg. Als jullie dat echt naar verlangen naar opwekking, zegt de Heer, als jullie dat echt beheren, betoon het dan, door mij nu al trouw te betonen, aan mijn woord en aan elkaar als broers en zusters. En streef ernaar, zegt de Heer, om een heilig volk voor mij te zijn. Want dat zal ik bewerken als ik in erbarming naar jullie omzie en naar jullie terugkom. Jullie zullen in plaats van een zwak en krachtloos volk, een stad van trouw worden genoemd en een heilig volk. En ik vond dat zo bijzonder. Want het is inderdaad met elkaar gemakkelijk om te verlangen naar een opwekking. Maar beseffen we wel wat een opwekking brengt onder Gods volk? We staan daar niet altijd bij stil. En de Heer zegt, ik zal jullie maken dat jullie trouw zijn aan mij, aan mijn woord en aan elkaar. En ik zal jullie maken tot een heilig volk. Mario las iets voor in de bidstond over wat het betekent om een heilig volk te zijn. We hebben gezien dat het betekent dat we anders zijn. Dat we anders zijn dan de andere mensen rondom ons. En die boodschap klinkt door geen de profeten, al die honderden jaren, en die klinkt nog steeds naar het kruis. Want ik vond zo treffend, net diezelfde boodschap, in het Nieuwe Testament, bij de apostel Paulus. En ik wil die graag met jullie delen, en dat is het laatste wat ik met jullie, tot jullie wil richten vanmorgen, uit Efeze hoofdstuk 4. Efeze hoofdstuk 4, en ik wil beginnen in vers 20, en ik lees het vooruit de nieuwe Bijbelvertaling, omdat ik bij mezelf merk dat ik soms zo vertrouwd ben met een bepaalde vertaling of een bepaald woord, dat de boodschap niet meer tot me doordringt. En een andere vertaling kan dan opnieuw zo die boodschap met een frisheid naar jou toe brengen. En het sprak me zo aan, in de nieuwe Bijbelvertaling, niet dat ik daar de absolute fan van ben, dat weten jullie me al te goed. Maar Paulus zegt daar in vers 20 tot de broers en zusters, maar zo heb je Christus niet leren kennen. U hebt toch over hem gehoord? U hebt toch onderricht over hem gekregen? Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens die te gronden gaat aan bedrieglijke begeerte moet afleggen. Dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moet worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken die naar Gods wil geschapen is, en waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Oké, zover de theologie. Wat is de praktijk dan? Vers 25. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar. Want wij zijn elkaars ledematen of elkaars leden. We zijn je lichaam. Als u boos wordt, zondig dan niet. En laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef de duivel geen kans. Moeten we dat maar in acht nemen. En nog voor de avond valt, alles in orde maken. Dan zal er heel wat miserie voorkomen worden. Laat wie steelt niet meer stelen. Maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft. Het is niet voldoende om de wet na te volgen. Hij zou het niet stelen. Maar wat zegt Paulus? Christenen onderscheiden zich doordat zij juist zich inzetten en werken om te kunnen delen. Het is niet genoeg om niet van elkaar te stelen. Christenen zijn mensen die geven zoals een hemelse vader. Vers 29, laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden die goed doen aan wie ze hoort. Vers 30, maak Gods heilige geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee je gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek en alle kwaadaardigheid. En vat het laatste vers niet samen wat we ook gezien hebben in Zacharia. Wees goed voor elkaar en vol medeleven. Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.